U wordt gemeente namens uw kerkraad het volgende bekendgemaakt. Allereerst dat zondagmorgen 19 augustus bij Leven en Welzijn hoopt voor te gaan proponent Zonneveld uit Schravenzande in de avonddienst dominee J. van Dijk uit Bennekom. Er is een huwelijksaankondiging, de eerste afkondiging van Angela Verburg en Teun van der Vlist. Zij willen op Deo voor Lente vrijdag 7 september in het huwelijk treden. En de kerkdienst waarin zij Gods zegen willen vragen over een huwelijk zal om 2:30 beginnen en daarin gaat uw eigen predikant dan voor. Eventuele bezwaren tegen dit voorgenomen huwelijk kunnen tot en met zaterdag 18 augustus worden ingediend bij de scriba diaken F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39, de Nieuwebrug. Duidelijk ondertekend uiteraard. Collecten voor vandaag, eerste stichting Stefanos, tweede rondgang kerk en aan de uitgang mag u geven voor de kerk. Tot zover dan de mededelingen. Laat ons samen deze dienst nu beginnen. Onze hulp en al onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En niet prijsgeeft het werk dat zijn hand begon. Die toekomt en ook deze morgen mocht worden toegebracht. De eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 104, daarvan het 17e en het 18e vers. Psalm 104, de versen 17 en 18. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. En het 18e, de zondaar zal verdelgd zijn op Gods wenk. De boosheid zal vergaan, eert iemand denk. 17 en 18 van Psalm 104. Wij stellen ons gemeente ook op deze zondagochtend onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En na het horen van de wet en de samenvatting daaruit zingen wij uit Psalm 143, het zesde en het achtste vers. Psalm 143, vers 6. Ik hef mijn handen naar de hoge. En het achtste vers, laat mij uw dierbare goedheid prijzen. Psalm 143, het zesde en het achtste vers, nadat wij ons gesteld hebben voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God, maar ook nu spreekt God, deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Ge zult u voor die niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverend God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden in acht nemen. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet zomaar, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel, gedachteloos, zinloos gebruikt. Gedenkt aan de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus vatte deze 10 geboden in al hun kracht en diepte en scherpte aldus voor ons samen. U zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
ons gemeente trachten Gods aangezicht in gebed te zoeken. Lof en eer en dank, Heere, zij u, die zo lief gehad hebt deze wereld, dat ge uw enige geboren zoon daarin gezonden hebt, om een zaligmaker te zijn van zondaren. U, Heere Jezus Christus, bent gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken, en hebt op grond van uw verworven verdiensten de Heilige Geest uitgestort en gezonden om mensen te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid, opdat ze voor u zouden buigen, dat grote geschenk van genade van u zouden begeren, aan het zingen zouden komen: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. U bent in de wereld gekomen opdat een ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. En Heere, daarvan getuigt ook deze kerkdienst en deze dag. Want u hebt ons deze dag gegeven als een rustdag, niet om te luieren, niet als een dag om het vlees te vertroetelen, maar met het oog op de belangen van onze ziel gaf en geeft u deze dag, die staan mag in het teken van uw verbond, het verbond dat u hebt opgericht met Abraham en voortplant van kind tot kind. Deze dag die ons ook bepaalt bij de opstanding van uw Heere Jezus uit de doden. Wat is er veel om bij stil te staan, wat is er veel om u voor te danken. Ook voor de kerk en de gemeenschap der heiligen die u geeft door het geloof. U draagt deze aarde en u draagt deze wereld en u hebt ons gedragen tot op deze ogenblikken en momenten toe. Groot van goedertierenheid en rijk van geduld bent u, Heere. Want als wij ook maar een klein besef zouden hebben en een klein besef mogen hebben van wie wij zijn en hoe deze wereld voortdurend in opstand is tegen u, dan wordt het wel een heel groot wonder dat we er ook vanmorgen weer mogen zijn. En dat u uw handen uitstrekt naar ons, die moeten zeggen bij het licht van de heilige wetten, tegenstrevend een wederspannig volk. O Heere God, maar laat de vrucht ook mogen zijn van het horen van uw wet, te vluchten tot u de Heere Jezus, te vluchten onder de doorboorde handen van u, om te schuilen achter dat reddend bloed, dat niet alleen reinigt, maar dat ook heiligt. Lieve Heere God, wees ons zo vanmorgen nabij en goed. We hebben gezongen: ik hef mijn handen naar de hoge, mijn ziel is voor uw alziend oog. Gelijk een dorstig land. Dat is een pijnlijke ondervinding, maar tegelijkertijd ook wat een zegen. Een land dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand, en dan tot u de toevlucht neemt: ik betrouw op u in mijn ellend, wil mij het ware heilspoor wijzen. Mijn ziel heeft zich aan u gewend, tot wie zouden wij anders gaan dan tot u, die de woorden van het eeuwig leven hebt, en bij wie uitkomsten zijn, zelfs bij het naderen van de dood. We bidden dat u voor ons opent de schriften, en dat onze harten open gaan, ontvankelijk zullen zijn voor uw woord. Er zijn zoveel dingen die ons afleiden, maar geef ons een antenne, Heere, opdat het woord van u bij ons binnenkomt. En laat het overwinnen door de kracht van de Heilige Geest alle weerstanden. En ach, wie kent ze niet? Dat woord wat dreigt af te ketsen op dat harde hart van ons, maar opent u dat hart. Want wie zou het anders kunnen dan u alleen? O, jawel. Jawel. Wij zijn er verantwoordelijk voor. En u zegt, geef mij uw hart. En u staat aan de deur en u klopt opdat wij open zullen doen. En dat kan tegelijkertijd ook de nood zijn. Maar overweldigd door uw liefde en overweldigd door uw spreken, kunnen we niet anders dan de grendels wegschuiven. Heel mijn hart staat voor u open en wil, o God, uw tempel zijn. Dat mag er dan ook wezen, heren. En dan wilt u die tempel vullen met uzelf. En vanuit die tempel, daar wordt de lof u toegezegd. Daar wordt de lof u toegebracht. Offers van een verbroken hart en van een verslagen geest. Buigende mensen. Lofprijzende mensen. Laat het vanmorgen rijkelijk in ons midden gebeuren en gevonden mogen worden. Zo bidden wij om uw leiding vanmorgen op en onder de kansel in spreken en in luisteren. En wij bidden voor uw gemeente hier ter plaatse, voor uw kerk in ons vaderland en daarbuiten, om de zo onmisbare zegen, heren. Laat u zelf het woord met kracht van boven. En u hebt deze gemeente in stand gehouden, de eeuwen en de tijden door. Het is niet onze verdienste, maar wij mogen er perplex bij staan. Uw goedertierenheid en u hebt waargemaakt en maakt waar dat u niet laat varen de werken van uw handen. En dat u trouwen houdt. En heren, dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen kunnen vernietigen. Al is het dan op sommige plaatsen wel zeer dun geworden met Jacob. En is het op en heden streken dat wij moeten zeggen, wonen hier dan nog kinderen van God? Worden hier nog mensen gevonden die de Heere lief hebben? En dan zegt u, er zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet buigen. Heere God, zo bidden wij. Gedenkt u deze gemeente bij de voortgang onze broeder die hier mag dienen. En gedenkt u de broeders die rondom hem heen staan, mee mogen dienen en mee mogen dragen. Geroepen tot de onderscheiden ambten. Gedenkt in ieder die een taak mag hebben in deze gemeente, ook vanmorgen koster, organist, kinderoppas of anderszins. Maar dat wij het maar in diepe stijle afhankelijkheid van u alles doen zullen. Gedenkt uw kerk over het rond van deze wereld. Bijzonder waar ze vervolgd wordt op brute wijze. Gedenkt ook, heren, waar ze bloot staat aan zoveel verleiding en verzoeking. En daar mogen we onszelf wel bij plaatsen en toerekenen. Maar dan ook bidden we dat wij de leugen zullen onderscheiden van de waarheid en vast zullen houden aan uw woord, bij alles wat daarop afkomt, want uw woord biedt alleen de echte vastheid. En door dat woord houdt u ons vast. Heren, wij bidden voor land en volk, overheid en vorstenhuis, om de doorwerking van woord en geest, om een revij, om een nieuwe reformatie. Wij bidden om een wereldwijde opwekking, bijzonder ook daar waar de kerk zo'n ingezonken indruk maakt. Heren, wij bidden u ook vanmorgen voor zieken, voor zwakken, voor mensen vol met zorg en moeite bezet. Wij bidden u voor allen die uit nood en smart tot u verheffen hun angstig hart. Gedenkt u waar we in het ziekenhuis verblijven, of thuis te maken hebben met wankelende gezondheid en ernstige gezondheidsproblemen. Gedenk de mantelzorgers die in liefde en toewijding rondom onze zieken staan. Wij bidden u als we in de onderzoeksmolen zitten. En de uitslagen vallen misschien niet altijd mee om moed te mogen houden. En Heere, dan wilt u toch alle dingen laten medewerken ten goede, mogen onze zieken dat ook ervaren. Ook de psychisch zieken, als wij het leven ervaren als een zware last, maar mogen we dan uit dat alles het hoofd opheffen om op u de overste leidsman en de voleinder van het geloof te zien. En kracht van u te mogen ondervinden naar kruis. Heere, zo leggen wij het alles voor u neer en danken u ook heel hartelijk voor de regen na die intens droge periode die achter ons ligt. Van kokende zonnehitte, zoveel gewassen op de akkers die verbranden. En dan misschien wat minder hier in dit venengebied, maar vooral op de zandgronden. En we denken ook aan de moeite, de zorgen van veel tuinders, akkerbouwers, boeren. Wilt u ook hun nood verlichten? Heren, zo bidden wij u en doen dat ook vanmorgen met het oog op het voorgenomen huwelijk van Angela Verburg en Teun van der Vlist. Als zij in de komende maand hun huwelijk willen bevestigen, hun huwelijk willen sluiten en dat huwelijk ook willen bevestigen voor uw aangezicht, geef Heren ook in deze weken van daarnaartoe te groeien uw zegen en uw leiding. Hoort u zo ons gebed en aanvaardt u onze dank. Wij bidden en vragen u dat alles in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij gaan Psalm 5 opzoeken. Psalm 5, want uit die psalm gaan wij zingen. En wel de versen 1, 2, 3 en 11. De vijfde psalm, het eerste vers, neem Heer mijn bange klacht ter oren. Het tweede, sla iedere zucht. Het derde, ik zal door ijvervuur aan het blaken. En ook het elfde vers, maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt. En wat er dan volgt in de versen 1, 2, 3 en 11 van Psalm 5. En de Heere zegene u en uw liefdegaven in het uitdelen daarvan. gaan gemeente lezen uit Romeinen 8, dat is ook het schriftgedeelte voor de preek. Romeinen 8 vanaf vers 18. De Romeinenbrief is niet de oudste brief van Paulus, maar de kerk heeft kennelijk deze brief dermate belangrijk gevonden dat ze bij de kanonopstelling Romeinen voor de andere brieven heeft gezet. We hebben er 13 in getal van Paulus. En in Romeinen 8, in de brief aan de Romeinen, vindt u eigenlijk heel de christelijke geloofsleer samengevat. We lezen Romeinen 8 vanaf vers 18, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd, niet met een neerhangend hoofd, en in andere vertalingen staat met rijkhalsend uitzien, verwacht de openbaring van de kinderen Gods, want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid aan de verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden, de hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen we niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid, met geduld. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de geest zij, omdat hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. De tekst voor de preek vindt u in de versen 22, 23 en 26. En we gaan ze samen nogmaals lezen, vers 22 en 23. Want wij weten dat het ganse schepsel, het hele schepsel, tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dan vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, gemeente, er wordt wat afgezucht in deze wereld en er is wat afgezucht ook in de achterliggende periode van grote extreme hitte en droogte. Er wordt gezucht in psychiatrische inrichtingen, in ziekenhuizen, in dokterswachtkamers, in gevangenissen, in asielzoekerscentra. En zo zouden we nog wel een poosje kunnen voortgaan. Er wordt gezucht in een wereld die bloedt uit 1000 wonden. Waarvan een van de Bijbelheiligen zegt: het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Mozes in Psalm 90. In het tekstgedeelte dat voor ons ligt, wordt ook gezucht. En ik zou erboven kunnen schrijven een drievoudig zuchten. Want het schepsel zucht. En Paulus schrijft ook wij die de eerstelingen van de geest hebben zuchten. En de Heilige Geest zucht. We hoeven elkaar niet te vertellen vanmorgen wat zuchten is. Want dat weten we allemaal. Zuchten, dat doe je als het moeilijk wordt in je leven. De dingen tegenzitten. Als je benauwd bent, psychisch, lichamelijk. Allereerst constateert Paulus dat heel het schepsel, heel de schepping zucht. Hij schrijft in dat 22e vers, want wij weten. En dat is een ander weten dan het weten uit de boeken en uit geschriften. Wij weten, dat is, zoals iemand wel eens heeft gezegd, niemand ziet de dingen zo scherp als juist hij die door de geest van God geleid wordt. Daarover heeft Paulus uitvoerig gesproken in het voorgaande gedeelte van Romeinen 8. Over het geleid worden door de Heilige Geest. Dan ga je de dingen ook zien zoals niemand anders ze ziet. We zeggen dan door de verlichting van de Heilige Geest. Wij weten dat heel de schepping zucht. Heel de schepping, is dat dan wel waar? Moet je dan ook denken aan de engelenwereld? Dat zijn ook geschapen schepselen. Zou je moeten denken aan de verloste kerk? Paulus denkt hier vooral aan wat wij dan natuur noemen. Heel de schepping zucht, daar zit beeldspraak in. En de Bijbel is vol van beeldspraak. De rivieren die klappen de handen naar omhoog. En de heuvelen juichen, en de woestijnen beven, en de most ofwel de nieuwe wijn treurt. En zo hoort Paulus de schepping zuchten. En waarom zucht ze? Dat staat dan in vers 20. Het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen. Aan de vergankelijkheid, aan de zinloosheid is het onderworpen. En hoe komt dat dan? Nou, niet vrijwillig staat erbij. Dus gedwongen, hoe komt dat dan? Nou, dat is door hem die haar daaraan onderworpen heeft. En wie is dan die hem? Is dat dan de mens? Is dat dan God? Nou, beide kan en beide mag, maar wel in de goede volgorde. Want het is de mens die door zijn zonde de vloek van God over de schepping heeft geroepen. Adams ongehoorzaamheid. En laat nou niemand zeggen vanmorgen, wat heb ik met Adam te doen, want die Adam ben ik. En nog veel erger dan die Adam uit Genesis 3, hebben wij ons van nature afgekeerd van God. Atheïsten hoef je niet alleen buiten de kerk te zoeken. Ook daarbinnen. En nu heeft die Adam in zijn val heel die schepping meegetrokken. En je zou dan kunnen denken aan een klein kind dat zit op de hoek van de tafel, de etenstafel. Een bewegelijk druk ventje. En het moet voortdurend tot de orde worden geroepen. Zit nou toch eens even stil, joh. En moeder heeft het nog niet gezegd voor de zoveelste keer of... Ja, dat tuimelt hij van dat stoeltje af. En in die kleine vuistjes grijpt hij zich nog net vast aan het punt van het tafelkleed. En al vallend sleept hij alles achter zich aan. Nou, daar heb je de zondeval ten voeten uit. De zondeval ten voeten uit. We hebben er geen voorstelling van, gemeente, hoe de schepping geweest is voor de val. Maar we maken er ons wel een goede indruk van hoe die schepping nu is na de val. Als razende stormen over het land jagen. Als zoals in de achterliggende weken een kokend hete zon het land verschroeit. En ik dacht hierheen rijdend vanaf Utrecht, als je een beetje die venige polders binnenkomt. Die mais staat er hier nog heel best bij vergeleken bij de Veluwe waar ze aan het omploegen zijn. De mais verdort en verschroeit op het land en de bieten liggen verbrand. En de aardappelen, vraag maar niet wat ervan is terechtgekomen. En dan lees ik in dat alles mijn zonde. En dan hoop ik niet dat u een beetje kribbig wordt vanmorgen. Maar dan hoop ik dat u met mij in al wat gebeurd is, ook in de achterliggende weken, de prediking hebt gehoord. Het is om mijnentwil, het is door mijn zonde dat het zo geworden is. Want de schepping, schrijft Paulus, is aan de vergankelijkheid, aan de zinloosheid onderworpen. En vandaar dan die verzengende hitte en die vernietigende wolkbreuk en die niets ontziende aardbeving in Lombok de afgelopen dagen. U hebt dat kunnen horen. En dan zag je in de kranten Lombok getroffen door een ernstige aardbeving. En dan zag je allerlei toeristen op weg naar het vliegveld. En terecht schreef iemand in de rubriek opgemerkt van Trouw. En waar zijn nu de mensen die echt getroffen zijn door die nood? De vloek die in alles is gekomen, waardoor de adder zijn venijnig gif spuit in je lichaam, een leeuw toesluipt en zomaar je bespringt en verscheurt. En gisterenochtend werden wij al ver voor zevenen wakker door veel geschiet. We wonen aan de rand van Harskamp. Ik vroeg later iemand, wat is dat nou om voor zes, om voor zevenen al te gaan schieten? Zijn dat stropers? Iemand zei, nee, dat is om eventuele wilde zwijnen uit dat maïsveld te krijgen. Want moet u weten, dominee, een paar jaar geleden, toen waren ze met die maïs bezig, aan de rand van het dorp. En daar bleken wat zwijnen in te zitten. En die zijn geschrokken en die zijn het dorp ingerend. En een van die zwijnen heeft een kind ondersteboven gelopen. Dat moest naar het ziekenhuis. Je hoort de bomen zuchten in de zure regen. En het water vergiftigd door de chemicaliën. Door olieresten waaruit de stank van dode rottende vis je keel afsnijdt. Wij worden in dat alles, gemeente, geconfronteerd met onze eigen zonde. Heel de schepping ligt onder de vloek waaronder wij haar gebracht hebben. Dus ook die schepping is gekneld in banden van de dood. Het zuchten van die schepping, schreef iemand, en dat vond ik eigenlijk ook wel een nadenkertje. Als het hout gebruikt wordt om een afgodsbeeld van te maken. Als het vuur gebruikt wordt om een kind van God te verbranden. Een touw gebruikt wordt om een martelaar. Om de zaak van de Heer Jezus Christus aan op te hangen. Dan zucht dat vuur en dan zucht dat touw. Hoor je het nog? Want hoe meer een land ontkerstend raakt, hoe minder wij het horen. En hoe harder de schepping ondertussen zucht. De honger en de dorst naar geld en goed, die zucht naar dat materialisme drukt zwaar op Gods goede schepping. Die schepping die niet als een goed rentmeester eigen is beheerd wordt, maar die uitgebuit wordt. En waar die schepping uitgebuit wordt en het aan rentmeesterschap faalt, nou, daar gebeurt het een paar weken geleden in Laos, die grote dam die doorbreekt. En dan worden er tientallen dorpen verslonden door het water in het dal in Laos en in Thailand. Ontbossing, bosbranden, en zo zouden we nog een poosje kunnen voortgaan. Iedere blikseminslag en iedere ziekte en iedere doodgereden kat of haas of konijn langs de kant van de weg is een prediking. een proteststem tegen u en mij wat wij ervan gemaakt hebben. Heel de schepping zucht en is in barensnood tot nu toe. Dat is het tweede. Want dat is een ander aspect. Is in barensnood, dat is een teken van hoop. Want Paulus gebruikt dat beeld. En hij denkt aan een vrouw die in barensnood is. En de moeders onder ons die weten, er zijn er die met heel veel benauwdheid en moeite en pijn hun kind op de wereld hebben gebracht. En misschien moest dat wel met een keizersnede in het ziekenhuis. En het was moeilijk, een zware bevalling wordt dan wel gezegd. En zie dan maar op dat kindje. En dan wordt zo'n moeder aangemoedigd om te zien. Hou vol hoor, hou vol, zet door. Nog even en je kindje is er. Nou, dwars door heel die benauwdheid en door wat wij om ons heen zien in een stervende schepping, is er gelijkertijd ook dat rijkhalzend verlangen, schrijft Paulus, dat hopen op wat komt. Want gemeente, laten wij nu alstublieft niet vergeten en niet blijven hangen in die vloek. Maar laten we beseffen dat er ook een kruis gestaan heeft in deze wereld. En dat daar de zaligmaker Jezus Christus gekroond is geweest met die doornenkroon. Die doornen en die distels die wij in onze val over de aarde gebracht hebben. De gebrokenheid alom. Maar de vloek heeft niet het laatste woord, schrijft Paulus. En besef dat God zijn schepping niet heeft losgelaten. Dat vanaf Golgotha de victorie begint. En Paulus schrijft op een andere plaats aan de Colossenzen over de rijkwijde van de verzoening. Dat Christus alle dingen met zichzelf verzoenen zou, vrede makende door het bloed van het kruis. Het geboorteuur van de nieuwe schepping is aanstaande. Want de schepping verwacht met opgestoken hoofd, dus niet met een neerhangend hoofd. Zo van, nou het wordt toch nooit meer iets. Zal wel nooit meer wat worden. Dat is doemdenken. En een christen weet misschien ook wel een zekere mate van doemdenken. Maar zie en hef je ogen op. En let op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Hij die aan de rechterhand van de Vader is, die komen zal, die terugkomen zal. En alles in heerlijkheid herstellen zal. De hele schepping ziet met rijkhalzend verlangen uit. Schrijft Paulus naar wat komt. Want gemeente, de kerk leeft. Niet zozeer bij wat ze ziet en bij wat ze hoort. Maar leeft bij wat God heeft beloofd. En al zijn beloften zijn ja en amen in de Heere Jezus Christus. Als kinderen, dan leer je die mooie christelijke versjes. Nu gaan de bloemen nog dood. Nou ja, dat is niet zo mooi natuurlijk. En nu gaan ook de mensen nog dood. Maar... Een godvrezend man liep door zijn tuin en hij zag hoe de rupsen huis hielden in zijn boerenkool. En hij wist ook hoe de vogels zich voeden met die rupsen van de boerenkool. En als die vogels niet oppassen, dan komt de kat en slaat toe en je zou er bijna moedeloos van worden. Maar Jesaja zag het al voor zich, de wolf en het lam. Die elkaar geen kwaad meer doen. En het luipaard dat bij het geitenbokje ligt. En een kind dat zomaar zijn knuisjes kan steken in het hol van een gevaarlijke slang. Want het geloof hoort. Ook in die droge zomer van 2018. En echt als je dat op de Veluwe ziet. Dan zeg je de schepping is stervende. En toch wij horen meer. Want wij horen niet de doodsnik als laatste, maar de geboorte van een nieuwe wereld, die baren zweeën van dat nieuwe wat komt. En dan straks geen vernietigende bliksems meer, geen alles wegvarende cyclonen, geen levensbedreigende bacillen en bacteriën en virussen meer. Die oude aarde draagt de nieuwe aarde al in haar schoot. En nu zucht de schepping nog en ook wij zelf zuchten. Want het zuchten van die schepping vindt weerklank. En ga maar na of dat ook zo is in onze harten. Vindt weerklank in het hart van Gods kind. Wij, dat zijn degenen die de eersteling van de geest hebben. Dat zijn de kinderen van God. En die eerstelingen, die uitdrukking, die eerstelingen, kent u wel? Dat is een voluit bijbelse uitdrukking, ontleend aan het Oude Testament. En dan moet je denken aan de Israëliet die de eersteling van zijn oogst bracht op het paasfeest. En straks de eerste broden gebakken van het graan van de nieuwe oogst op het Pinksterfeest. Maar nu stelt Paulus ons de gelovigen niet voor als degene die de eerste dingen brengen, uit dankbaarheid, maar ze ontvangen. Het woord dat Paulus hier gebruikt en dat letterlijk betekent de eerstelingsvrucht, ziet in het Nieuwe Testament op iets wat nog komen gaat, veel groter. Je hebt nog maar het begin. Het begin van veel en veel meer. En wat is dan het begin van dat veel meer? De eersteling van de geest. Dat is het eerste, de geest. Die uitgestort is en Paulus schrijft wat keren over die geest ook in Romeinen 12. En die de liefde van God in onze harten uitstort. Die geest die ons brengt bij de Heere Jezus, ons verenigt met de Heere Jezus. De Heilige Geest, die ons ontdekt aan zonde, oordeel en gerechtigheid, maar met geen andere bedoeling om ons te brengen aan de voeten van de Heere Jezus, wees bij de zondaar genadig. Om de hand te leggen op het Lam van God, op het offer. En die Geest, die geeft ons ook perspectief, die opent vensters naar een heerlijke toekomst die God heeft bereid. Hoe groot is het goed dat u hebt weggelegd voor allen die u vrezen. Wie gelooft, wordt niet zalig. Wat zeg je nou, dominee? Wie gelooft, wordt niet zalig, maar is reeds zalig. Denkt u maar aan zondag een van onze Heidelberger catechismes. En dan mag je het begin van die grote zaligheid bij tijden en momenten smaken. En tegelijkertijd die kinderen van God zien ondertussen, en daarom zuchten ze, ze zien hun leven zo vol van tegenstellingen. Daar heeft Paulus van gesproken in Romeinen 7. Hij heeft een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet van de zonde. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Maar daar blijft het niet bij. Want ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Heerlijke, machtige wetenschap. Roemen in de genade. Zuchten en tegelijkertijd roemen in de genade. En waarom zuchten ze dan? Nou, niet omdat het leven met de Heere toch een beetje tegenvalt. He, we zingen niet met Psalm 89, hoe zielig is het volk dat naar Gods klanken hoort. Maar we zingen wel, hoe zalig is het volk dat naar Gods klanken hoort. Want wij die de Heer hebben liefgekregen, die hebben in de armen zijn gevallen, zuchten. Niet omdat we over hem te klagen hebben. Maar wel omdat we over onszelf zoveel te klagen hebben. Hij is die overvloedige fontein van goedheid en zegen. En als we ook maar enige mate zijn liefdehart hebben mogen leren kennen, dan zult u het ook vanmorgen van harte beamen. dan zegt u, God is liefde. En we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan is het toch, gemeente, wel eens gekomen op dat punt dat je zegt, u al mijn liefde waardig schatten, omdat gij mijn rechterhand woudt vatten. Ja, want wat heeft de Heere veel gegeven? Wat heeft de Heere Jezus veel gegeven? En dan zuchten wij in het licht van dat alles over onze onvolmaaktheden. Dan zuchten wij, omdat we, ik zeg het dan met het avondmaalsformulier, omdat we geen volkomen geloof nog hebben. Omdat we niet de ijver en de liefde hebben om God te dienen die we hem schuldig zijn. Omdat we o zo vaak maar weer toegeven aan dat waaraan we niet wilden toegeven. Ik, ellendig mens, zegt Paulus, herkennen we het. Die oude mens, want dat is de bekering, jonge vrienden, kijk het maar na in je catechismus. Uit hoeveel delen bestaat de waarachtige bekering? Uit 2 delen, de afsterving van de nieuwe, de afsterving van de oude mensen, dat gaat een leven lang door. En de opstanding van de nieuwe mens. Die nieuwe mens die die oude mens ten onder moet brengen. En hoe doe je dat? Door het geloof. Maar oh, wat kan die oude mens geducht zich laten gelden. En zo word je dan innerlijk vaak verteerd door strijd. En als je aan Gods kant bent komen te staan, zou je dan niet lijden ook aan de kerk en zou je dan ook niet lijden aan de wereld? Zou je er niet aan lijden als je ziet hoeveel dingen krom zijn in deze wereld? Ook wij zuchten, schrijft Paulus, zonder overigens de moed te verliezen. Want wij zijn geen domdenkers. Je mag een heleboel van ons zeggen. Je mag zelfs zeggen dat wij ontevreden mensen zijn, want in zeker opzicht zijn kinderen van God ook nog ontevreden mensen. Misschien voelt u wel aan waar ik heen wil. Want je bent niet meer tevreden met deze bedeling. Want ook wij die de eerstelingen van de geest hebben zien reikhalzend uit naar wat beloofd is en wat komt. Want wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En hij zal zijn alles en in allen. Wat een uitzicht, ken dat liedje wel, hè? Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Eeuwig hem ten eigendom, Maranatha, blijf ons wachtwoord. Ja, Heer Jezus, amen, kom. Zegt u het na van harte, Maranatha. Ook wij zuchten. Maar pas op, er zijn mensen die alleen maar zuchten. En ik ben ze tegengekomen, meer dan mij lief was in mijn leven. Mensen die zeggen, ja, dat echte kind van God, die zucht. En het is dit niet, en het is dat niet, en het is zus niet, en het is zo niet. Maar als je nou nooit kunt roemen in de genade. En als je daar nooit eens hoog en groot op kunt geven van de Heere Jezus. Dan weet ik het niet, gemeente. Het zuchten van de gelovigen die Paulus op het oog heeft is niet de vraag, ben ik wel een kind van God? Maar juist omdat ik een kind van God ben, zucht ik, want ik verlang. En daar heb je iets van die ontevredenheid. Ik verlang naar die volkomen oogst. Ik verlang naar dat goed dat u hebt weggelegd voor allen die u vrezen. Wij zuchten in onszelf, diep in ons hart. Wij zuchten voor het aangezicht van God. Zuchten vol van verlangen. Op grond van de beloften van God die allemaal gedrenkt zijn in het bloed van de middelaar, de zaligmaker Jezus Christus. Die gezucht heeft als geen ander onder het oordeel van de verdoemenis. En die gezucht heeft onder de vloek waaronder ik de wereld heb gebracht. Maar zijn zuchten was een vruchtbaar zuchten, want hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Het leven is mij Christus, het sterven is mij gewin. Het werd Pasen. En toen is de hoop geboren. De hoop die de Heilige Geest uitdeelt en legt en plaatsgeeft in het hart van een mens. En zo is dat zuchten van de kinderen God niet een zuchten in het luchtledige, maar een gericht zuchten naar boven toe. En niet een zinloos zuchten, want wij zuchten in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Wat zeg je, Paulus? Wij zuchten in de verwachting tot aanneming van kinderen. Zijn we dan nog geen kinderen? We zijn toch kinderen als wij ons door de Heilige Geest geleid mogen weten en gebracht in de armen van de zaligmaker. Al had je maar een geloof als een mosterdzaadje. Wij zijn toch kinderen, jawel, maar zegt Paulus, luister nou even. Luister nou even, want wij zuchten in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam van de dood. Wij verlangen niet naar de dood, maar wij verlangen wel naar wat achter die dood ligt. En Paulus was er zo mee bezig en was zo verslonden in en door de hoop dat hij wel eens gezegd heeft, misschien hoef ik niet eens te sterven. En maak ik het mee dat de Heere Jezus terugkomt. En dan zullen wij als in een ogenblik van de tijd veranderd worden. En we zullen heerlijkheid aandoen en hem gelijk zijn. Een opstandingslichaam mogen hebben. En dat is wat Johannes schrijft in zijn eerste zendbriefje, geliefden. Nu zijn wij kinderen van God, we zijn het. Maar het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Ziet u, dat is een zuchten naar boven. Tot hem wiens komst alle hel volmaakt, want wij verwachten. Wij verwachten op grond van zijn overwinning. Hij is de verwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen, de overwinning. En dan kijk ik nog één keer naar dat tekstwoord in 22 en 23... waar dan staat, vers 23, wij hebben de eerstelingen van de geest, de Heilige Geest, die ons gegeven is. En wij zuchten in onszelf, wij zuchten vol van verlangen, en wij verwachten. En dan zie je als het ware de halzen zich strekken en de armen naar omhoog gaan. Wij verwachten, omdat u het gezegd hebt, Heere. En omdat dat het fundament in ons leven is, wat een wijd perspectief opent zich. Wij strekken de handen uit, wij rekken de halzen uit naar omhoog, want wij verwachten. Nou ja, wat verwacht u? Wat verwacht u? Wat verwacht jij? De bruidegom? De Heere Jezus waakt en wees nuchter. Je weet de dag niet en het uur niet waarop hij terugkomen zal. Maar wees wakend en nuchter. En waken doe je met de ogen open. En nuchter zijn met gevouwen handen en gebogen knieën. De schepping zucht. En ze doet dat onbewust. Maar ook wij zuchten, schrijft Paulus. En laten we gemeente eerst maar zingen, Psalm 57. Daarvan het vijfde vers. Uw hand, o God, heeft mij veilig geleid. Ik ben gered, nu is mijn hart bereid. Het is bereid om u, mijn God, te loven. Nu wordt uw naam door mij met vreugd verbreid. Mijn psalmgezang klimt tot uw roem naar boven. Het vijfde vers van Psalm 57. iemand die zucht. De Heilige Geest, schrijft Paulus, die voor ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen, vers 26. Wat een geweldige troost, gemeente, de Geest komt onze zwakheden mede te hulp. En wat dan die zwakheden zijn, dat staat er gelijk achter, want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. Nou, dat zegt dan iemand die een heel deel van zijn leven gemeend heeft dat hij binnenkomt. Een man van wie de mensen ook meer dan eens gezegd hebben, wat een gave heeft die man. Wat een gebedsgave heeft die man. Moet je die man horen bidden, want ja, dat deden die fariseërs het liefst op de hoeken van de straten om gezien en gehoord te worden. En ze konden eindeloos bidden, gebed zonder einde. Maar of het ook in de hemel gehoord werd. En misschien heeft God meer dan eens gezegd, doe dat getier weg van voor mijn oren. Want het is niet om aan te horen. Tot wie bid je nou eigenlijk, Paulus? Tot mij of tot jezelf? En dan op weg naar Damascus. U vindt dat omschreven in Handelingen 9. Als Paulus vol geloofsijver denkt God een dienst te bewijzen door de gemeente van de Heere Jezus Christus te vermoorden, zet God hem de voet dwars en daar ligt hij voor Damascus in het stof een stem. Sal, Sal, wat vervolg je mij? Wie bent u? Wie bent u? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Daar ligt hij, gebroken aan de voeten van de Heere Jezus. Weet u trouwens, om maar even tussendoor, dat God geen grotere vreugde schept dan in het mogen horen van de scherven, de rammelende scherven van een gebroken hart. En toch eigenaardig, ja toen ging Paulus bidden zoals hij nog nooit gebeden had. Ziet hij bid. En dan heeft die man geschreven, ook in dit achtste hoofdstuk, de versen 15, ik lees u even voor. U hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees, maar u hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. De geest ook van het gebed door wie wij roepen, Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En nu schrijf je Paulus een paar versen verder dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. Nou, Paulus bedoelt niet te zeggen, we hebben niets meer te bidden, want we zijn een kind van God, we zijn gearriveerd en alles is nu klaar en af. Hij bedoelt dit, en dat voelt u natuurlijk al lang aan, dat wij zonder de Heilige Geest altijd verkeerd bidden, op onszelf aanbidden. Hebt u dat ook wel eens, dat je als het ware een walging krijgt van je eigen bidden, dat je denkt, oh, het draait maar om dat kleine cirkeltje van mijzelf. Maar gemeente, aan de andere kant, wat een vreugde als je voelt dat dat gebed door lucht en wolken heen dringt en dat het door de zoldering van je huis heen gaat en dat je het mag kwijtraken bij God. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Want wij hebben, zegt ons avondmaalsformulier, nog maar een keer vooruit. Met de zwakheid van ons geest, vlees, dagelijks te strijden. Ik tenminste wel. En dan komen daar ook nog eens bij de boze lusten van ons vlees. Ik koester ze niet en ik vertroetel ze niet. Ik heb ermee te strijden. Maar in uw kracht door het geloof mag ik mij meer dan overwinnaar weten. De geest die onze zwakheden te hulp komt. Ook in het gebed. Dan moet u die geest zich voorstellen als een moeder. En dan denk ik aan die moeders En ik heb dat meer dan eens gezien en dat ontroert me altijd. Misschien ook wel omdat we zelf geen kinderen hebben gekregen. En dan zie je zo'n moeder die kleine vuistjes van dat nieuwe leventje in die van haar nemen. En dan leert ze dat kindje bidden. En als kindje wat groter al is geworden dan ik ken moeders en ik ken ook vaders die dan met hun kind samen knielden. En dat kind leerden bidden. Zo leer je het, hè, van vader en van moeder. En daarom bidden de vaders en de moeders hardop aan tafel. Dan gaan we niet een beetje stommertje zitten te spelen. We bidden hardop, want onze kinderen moeten het gebed ook leren. En dat begint met een formuliergebed. Niks op tegen en niks mee mis. Maar je moet er ook weer van los zien te komen van die formuliergebeden. Om te spreken met Hem, de levende God, voor wie je alles mag zeggen en aan wie je alles mag vragen. Die niet alleen de trooster is, maar ook de opvoeder is. En nogmaals, je voelt het als die geest in de radar is, dat je gebed als het ware vleugels krijgt. En dat je het kwijtraakt en dat je de woorden hebt. En dan kun je al 30 en 35 jaar dominee zijn en heel veel keren hebben gebeden. Maar je wordt nooit een bidmachine en God bewaart er ook genadig voor. En soms dan sta je op zo'n preekstoel en de ouderlingen zullen dat ook wel ervaren. In het ambtelijke werk en dan moet je het soms als uit de punten van je tenen trekkende woorden bij elkaar zoeken. In andere momenten dan heb je het zomaar. Dan heb je ook blijdschap in het gebed. En je voelt dat je met je gebed wordt opgetild. Nou, dat de hulp komen van de Heilige Geest in ons bidden. Dat is o zo rijk. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Nou, ik ga u wat voorbeelden geven. Van mensen die bidden. Maar ze bidden niet zoals het behoort. Ik noem u de discipelen van de Heere Jezus. Op die dag, als ze door Samaria gaan en de Heere Jezus krijgt geen gastvrijheid aangeboden. En dan zeggen die discipelen, nou dat is toch schande. Dat is toch schande. Heere, vuur over die Samaritanen. Ge weet niet te bidden zoals het behoort. En daar komt op een dag de moeder van, daar komt Salome die een ereplaats vraagt voor haar beide zonen in het koninkrijk van God. Je weet niet wat je vraagt, Salome. En de Israëlieten die vragen om kwakkels, geef ons kwakkels daar in die woestijntocht. En het wordt hun de dood. En ze vragen om een koning en daarmee verwerpen ze hun God. Je weet niet wat je vraagt. Ook Petrus niet, die met de Heere Jezus, Johannes en Jacobus op de berg der verheerlijking is. Waar de Heer Jezus, Mozes en Elia zijn en verschijnen. En dan zegt Petrus, laat ons hier nou maar blijven. En laat ons hier maar tenten bouwen en opslaan. Je weet niet wat je vraagt, Petrus. Want mijn weg gaat verder naar Golgotha. En naar het graf en naar de paasmorgen. En Paulus, hij bidt, Heer, neemt u nou alstublieft die doorn uit mijn vlees, want die hindert me. En ik ben veel nuttiger zonder die doorn. Dat denk je, Paulus. Maar ik weet dat jij beter uit bent met die doorn, omdat zo mijn kracht in jouw zwakheid wordt volbracht. Jozef zit in de put en wat denken jullie, jongens en meisjes? Jozef zal geroepen hebben, Heer, haal me nou alstublieft uit die put. En dat ik terug kan naar mijn vader, naar mijn papa. En de Heere zegt, nee, het is beter voor jou, Jozef, dat je verkocht wordt en straks in de gevangenis komt. En Elia, die zo'n geweldige preek heeft gehouden daar op de hoogte van de Karmel, ten overstaan van het koningshuis, wat een vrijmoedigheid. Elia vlucht de woestijn in en geeft zijn knecht ontslag en daar ligt hij en zegt, O God, neem me nou maar alstublieft weg, want ik ben helemaal nergens toe geschikt en voorgeschikt. En God zegt, nee Elia, want er ligt nog een weg voor je. Herkent u het? Herkent u het? Heel praktisch zullen wij bidden om de spoedige terugkomst van de Heere Jezus Christus. Zullen wij met elkaar bidden dat hij zo snel mogelijk een einde maakt aan al het onrecht op deze wereld, de goddeloosheid in deze wereld, door terug te komen? Of moeten we juist vragen met het oog op al die tegenstanders van de Heer, op al die onbekeerde mensen, met het oog op ook al die mensen die de Heer niet kennen, dat de aarde nog een poosje mag voortbestaan, zodat we kunnen evangeliseren en zending bedrijven. Maar ja, dan duurt het lijden van de vervolgde kerk weer dagen en tijden langer. Zal ik dan bidden om verlost te worden van dat kruis dat mij drukt? Of ben ik beter af met dat kruis? Wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. Heere, leer ons bidden. Zo bidden dat uw naam verheerlijkt wordt in onze levens en uw wil die heilig is en goed geschieden. De zuchtende Heilige Geest, die onze zwakheden mede te hulp komt, want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. We hebben een pleitbezorger in de hemel, de Heere Jezus. Maar nu hebben we ook nog een pleitbezorger op de aarde, de Heilige Geest, uitgezonden door de hemelse Christus. Die bidt in ons, die bidt voor ons, door ons. Die zich zo diep vernederd heeft door te willen komen wonen in een mensenhart. Wie heeft dat hart van u en van jou? En hij bidt, hij pleit bij God. Hij bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat zijn dingen die je niet onder woorden gebracht kunt krijgen. Ook als die geest die vensters voor ons weer opent naar die toekomst. En wij de Heer Jezus Christus in het woord en door dat woord mogen zien in glorie en heerlijkheid. En ons hart brandt van verlangen naar zijn komst die alle heil volmaakt. Dan schieten alle woorden tekort. Maar hij geeft dat woordloze gebed ook van een Hanna. Woorden. Een drievoudig zuchten, de schepping zucht. En wij zelf zuchten. En ook de Heilige Geest zucht. En u zou ook heel de preek kunnen samenvatten in dat ene woord. En neem dat dan maar mee. Heimwee. Verlangen naar. Verwachtende wat God heeft toegezegd en beloofd heeft. En te midden van alle strijd en bestrijding, aanvechting en ontkenning, houden wij vast aan zijn onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wij verwachten, omdat hij een waarmaker is van zijn woord. Kom maar, stil maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde en de geest en de bruid zeggen kom en hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen en nemen het water des levens om niet, voor niets. Amen. We willen samen danken. Heel hartelijk dank, Heere, voor wat u ons schonk. We bidden dat u vergeeft wat niet goed was in spreken en in luisteren, maar rijkelijk achtervolgt met uw zegen wat van u was en van u mocht komen. En laten wij zo ook straks als we de kerk uitgaan, op het kerkplein, waarom niet? Ja, waarom niet? En thuis bij de koffie of onderweg naar huis, het hebben over wat wij hebben mogen horen vanuit het woord van u. Laten er snaren in onze ziel geraakt zijn. Snaren die gingen tokkelen door de vaardige vingers van u, de Heilige Geest. Die toekomst en hemelsmuziek verwekt. Heren, ga zo met ons. Wij bidden en vragen. Hoort u ons gebed in Jezus' naam. Amen. We gaan naar Psalm 102 en zingen het 11e vers. Ik zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen. Zal het 11e van 102. Gemeente, uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.